op de hoogmoed en de eigenwijsheid van de inwoners van Jeruzalem. En dat Jeruzalem zal als het ware tot dal gemaakt worden, betekent gewoon het zal vernederd worden. Hebben wij daar nog meer voorbeelden van in de Bijbel? Ja, zeker wel Ezechiël 37. Het dal der dorre doodsbeenderen. Let op de alliteratie. Het dal der dorre doodsbeenderen. Eigenlijk betekent het niet een dal, maar een vallei, een vlakte, een vlakke plaats. Want dat betekent het woord. Een dal wil zeggen een lage plaats tussen de bergen. Maar een vallei wil zeggen dat het een vlak gelegen land is. De bergen zijn dan ver weg. En eigenlijk is het een vallei der dorre doodsbeenderen, maar ieder kind begrijpt dat dat niet kan in het Nederlands. Hè. Je hebt niet een vallei der dorre doodsbeenderen, maar natuurlijk heb je een dal der dorre doodsbeenderen. Vooral Willem Wouters, die wijd weg woont, zal dat meteen begrijpen. Goed, maar de dal wil dus zeggen een laaggelegen plaats, een vlakke plaats in elk geval. En de vlakte veronderstelt dat er geen bergen zijn. En bergen staan voor heerlijkheid, voor koningschap, voor macht, verhevenheid enzovoorts. Maar die overtreffing hebben we het nog, omdat dat een rol speelt in het tweede gedeelte van dit hoofdstuk. Maar Jeruzalem zelf wordt gezien als laag. Een dal of in ieder geval een vallei, een vlakte. En aangezien er geen verheffing is in zo'n vlakte, is zo'n vlakte eigenlijk ook een beeld van de dood. Daar komt het op neer. In ieder geval is dat zo in Ezechiël 37. Waar geen bergen zijn, maar waar een uitgestrekt vlak land is met knekels, zeg ik altijd maar. Zo stel ik mij dat voor. Ja, zal dat levend worden? En dan is het antwoord, gij weet het, Heer. Goed, de last van het dal, dus een lage plaats, Jeruzalem wordt hier als het ware vernederd, des gezichts. En dus het is heel eenvoudig te verklaren, het gaat hier om gezichten, om visioenen, of om een gezicht, een visioen, een visie. Dat was nog voor de uitvinding van de EO, dus kunt u nagaan. Het dal des gezichts, ik moet u zeggen, dat in een dal zie je niet veel. Op een lage plaats valt niks te zien. Kijk, Jeruzalem was hoog gelegen en de profeten werden geacht vanuit Jeruzalem inderdaad nogal het een en ander te zien. Een vergezicht te hebben over naar de toekomst toe, naar de beloften die God gedaan had enzovoorts. De hoge plaats geeft uitzicht op die beloften. Vandaar dat de gemeente ook veronderstelt er op een hoge plaats te zijn, verheven te zijn, opdat het inderdaad vanuit die hoge positie uitzicht zou hebben. Daar wordt ook over gesproken in de rest van dit hoofdstuk, want dan gaat het erover dat de mensen uit Jeruzalem op de daken zouden klimmen, eenvoudig omdat ze daar verder zouden kunnen kijken. En de omgeving zouden kunnen bewaken. Maar hier wordt gesproken over Jeruzalem als een dal, een lage plaats, een vlakte, des gezichts. En daar valt gewoon niet veel te zien. Dat wil zeggen, Jeruzalem claimt wel veel te zien, veel te weten, uitzicht hebben op de toekomst, maar in de praktijk blijkt die visie zeer beperkt te worden, omdat men zo hoog niet is, maar laag. En van die toekomst komt er ook niet veel terecht. Want wat we hier vinden is de aankondiging van het beleg rond Jeruzalem, wat zou uitlopen natuurlijk op de val van Jeruzalem. Welk beleg van Jeruzalem doet er niet toe? Er waren er meerdere, kort achter elkaar ook, maar het doet weinig te zaken. Het gaat erom dat die omsingeling van Jeruzalem zou leiden tot de uiteindelijke val van Jeruzalem in plaats van tot verhoging. Jeruzalem zou dus laag worden in plaats van hoog. En er zou dus niet veel te zien zijn. Het blijkt, want er staat de last van het dal des gezichts. En dan begint het met, wat is u nu dat gij al te gader op de daken klimt? De inwoners van Jeruzalem klimmen op het dak, staat er. Waarom doen ze dat? Omdat ze in een dal wonen. En dus klimmen ze op de daken om toch nog wat te kunnen zien. Maar veel uitzicht is er niet. Zeker niet met dit beleg rond Jeruzalem. Wat is er toch aan de hand, zegt de profeet. Het is heel eigenaardig dat in deze profetieën van Jesaja heel dikwijls de persoonlijke omstandigheden, de persoonlijke gevoelens, moet ik eigenlijk zeggen, van Jesaja een belangrijke rol spelen. Die komen mee met de woorden. Dat is hier ook zo. Wat is er nu? Wat is er toch aan de hand met jullie? Wat is u nu dat ge al te gader op de daken klimt? U moet bedenken dat de daken trouwens gewoon vlak zijn. En dat er normaal gesproken ook een trap is langs de buitenkant van het huis. Dus het is niks bijzonders om op de daken te klimmen. Maar je bent er natuurlijk niet in het huis, maar er bovenop. Maar men doet dat om uitzicht te hebben. En dan staat er, wat is er nou aan de hand, dat gij al te gader op de daken klimt. Gij die vol van groot gedruis waart, gij woelige stad, gij vrolijk huppelende stad. Uw verslagenen zijn niet verslagen met het zwaard, nog verstorven in de strijd. En zo gaat het dan verder. Dus in de eerste helft van vers 2 wordt gesproken over groot gedruis in Jeruzalem. Het is een woelige stad, veel verkeer, veel leven. En de stad is vrolijk huppelende staat er. Het gaat er dus gewoon om dat het in Jeruzalem vrolijk aan toe gaat en dat ze lekker voortleven. Er kan hier niks gebeuren, want het is Jeruzalem, het is een veilige plaats, een plaats die geacht wordt onneembaar te zijn, vesting. Dat valt zwaar tegen natuurlijk, maar men rekende daarop en men dacht die vijanden komen eraan, maar dat heeft niet veel te betekenen. Want men zal ook wel in die dagen gedacht hebben, de Heere, Jehovah zelf, heeft ons uitverkoren en zal ons wel redden. Precies zoals vandaag. Nou ja, precies zoals vandaag. Ik bedoel, niet precies zoals vandaag de inwoners van Jeruzalem denken, maar wel sommige inwoners van Jeruzalem en ook sommige inwoners van Nederland. Evangelisch Nederland. Juist, dat bedoel ik. Die denken dat Jeruzalem, dat het wel goed gaat. Als zij maar veel bidden, hè, veel propaganda bedrijven enzovoorts, en lobbyen en weet ik veel allemaal. En dan komt het wel goed, want het is toch het uitverkoren volk en de Heer zal Jeruzalem nog verkiezen. Ja, dat zal wel. Maar pas nadat het verwoest is, staat in de Bijbel. Ja, en dat staat hier dus weer, er komt hier weer op neer. En heel Jeremia gaat over niks anders dan dat. En zelfs Jesaja, die ver voor de uiteindelijke verwoesting van Jeruzalem leefde, kondigt deze dingen al aan. Want ze kunnen dan wel vrolijk zijn, het kan een groot gedruis zijn en een vrolijk huppelende stad, feestvieren zal ik maar zeggen, maar het zal toch fout gaan. Er staat dan in de tweede helft van vers 2, of vanaf de tweede helft van vers 2, uw verslagenen zijn niet verslagen met het zwaard, nog gestorven in de strijd, al uw oversten zijn tezamen weggevlucht. Zij zijn van de schutters gebonden, allen die in u gevonden zijn, zijn samengebonden. Zij zijn van verre gevloden. De gedachte is hier heel eenvoudig en we moeten hem trouwens gewoon uit dit vers distilleren. Het is namelijk zo dat kennelijk de vijandige legers eraan kwamen en dat rondom Jeruzalem de legers, of in ieder geval een deel van de legers van Jeruzalem zelf, zich bevonden om de stad langs de buitenkant, buiten de muren dus, te bewaken. En dan blijkt dat deze strijdmacht buiten Jeruzalem niet gevallen is door het zwaard en ook niet gestorven is in de strijd, zegt vers 2. Dat is niet gebeurd, maar ze zijn wel weg. En dat betekent gewoon dat ze domweg gevlucht zijn. En dat zegt vers 3. Want daar staat, al uw oversten zijn tezamen weggevlucht. Zij zagen de vijand komen en zijn meteen op de vlucht geslagen. En vervolgens zijn ze kennelijk door de schutterij van de vijandelijke macht gedood of althans gevangen genomen. Maar in ieder geval opgevangen. Zodat er van die legermacht buiten Jeruzalem niks overbleef en vandaar de paniek die in de stad dan uitbreekt. Men klimt op de daken om naar buiten te kijken, om in een glimp op te vangen van wat er buiten de stad gebeurt. De stad uitgaan is er natuurlijk niet meer bij. Begrijpt u? Dus de legers rondom Jeruzalem, de eigen legers rondom Jeruzalem, werden gewoon op de vlucht geslagen. Al uw oversten zijn tezamen weggevlucht. Zij zijn van de schutters gebonden, allen die in u gevonden zijn. Ze zijn samengebonden, ze zijn van verre gevloden. Dat van verre gevloden veronderstelt dan niet dat ze verre gevloden zijn, maar van verre. Dat betekent dat ze de vijand in de verte zagen komen en toen al, voordat er maar één klap gevallen was, zal ik maar zeggen, op de vlucht geslagen zijn. En daarom zegt de profeet, wend het gezicht van mij af. Laat mij bitterlijk wenen, dring niet aan om mij te troosten over de verstoring der dochteren mijns volks. En dat is een persoonlijke uitspraak van Jesaja, die zijn eigen volk niet wil zien. En die zegt, wend u van mij af, laat mij bitterlijk wenen. Jesaja was verdrietig over Jeruzalem, omdat hij wist wat er met Jeruzalem zou gebeuren. En hij zegt, laat mij maar zitten, laat mij maar alleen, ik wil je niet zien. Wend het gezicht van mij af, laat mij bitterlijk wenen. Drink niet aan om mij te troosten over de verstoring der dochteren mijns volks. En daarbij gaat het natuurlijk gewoon om Juda, Judea. Dus Jesaja trekt zich dan terug. Want, zegt hij, vers 5, het is een dag van beroering en van vertreding en van verwarring van de Heere der heerscharen, de Heer der menigten. Want het is die Heer die inderdaad ook deze vijandige legers gestuurd had. En de profeet is daar uiteraard zeer bedroefd over. Het is een dag van beroering, van vertreding en van verwarring in het dal des gezichts, staat er. In Jeruzalem betekent het natuurlijk gewoon, maar het heet dan in het dal des gezichts. Een laagte dus waarin men niks ziet, geen visie heeft, niet ziet wat de Heer aan het doen is en eigenlijk in duisternis is. Het moet duidelijk zijn dat deze dag van beroeringen, van vertredingen, van verwarring ongetwijfeld ook een heenwijzing is naar de dag der benauwdheid van Jacob. En dus ook gewoon naar de dag des Heren. Kortom, het is een verwijzing naar de oordelen die in de toekomst over Jeruzalem zullen komen. Er zijn meerdere belegeringen van Jeruzalem geweest. En de laatste moet nog komen. De laatste is natuurlijk aan het einde van de 70ste week van Daniël. En daar slaat het ongetwijfeld uiteindelijk op. De dag van beroering, vertreding, verwarring. Waarbij verwarring natuurlijk nog een verwijzing is naar het begrip Babel. Want verwarring slaat op Babel. En dus de volkeren enzovoorts. Maar het komt van de Heer der heerscharen, in het dal des gezichts. Een dag van ontmuring des muurs. En van geschreeuw naar het gebergte toe. Een dag van ontmuring des muurs, dat lijkt me wel duidelijk. Als een muur ontmuurd wordt, wat heb je dan nog over? Geen muur. Geen muur in elk geval. Ja, de muur wordt dus vernietigd. En dus met de veiligheid gedaan. De stad wordt ingenomen. Dat is de bedoeling van het beleg, dat de muur omver gaat. Dus dat zou gebeuren, een dag van ontmuring des muurs en van geschreeuw naar het gebergte toe. Nou kun je wel naar het gebergte toe schreeuwen. Dan kun je trouwens de ogen ook naartoe slaan. Maar goed. Dat weet je toch, hè? Ja. Maar je kunt er wel naartoe schreeuwen, dat helpt niet zoveel. Het is waarschijnlijk ook zo dat we na het woord geschreeuw dubbele punt zouden moeten zetten en dan aanhalingstekens openen. Oftewel, de kreet naar het gebergte toe wordt hier geroepen. Naar het gebergte toe, opdat men daar in het gebergte van Judea zal vluchten. De oproep is om de stad te verlaten, de stad uit te vluchten naar het gebergte. En eerlijk gezegd, dat gebergte zou van nature zijn het gebergte van Judea, meer naar het zuiden van Jeruzalem. Maar dat gebergte zou zelfs nog kunnen zijn Paran, juist. Want naar dat gebergte zal men uiteindelijk vluchten. Want de stad wordt ingenomen, men zou moeten vluchten naar het gebergte. En dat gebergte zou heel goed dus Paran, dat wil zeggen Petra, kunnen zijn, maar dat staat er niet bij. En dan staat er in vers 6, want Elam heeft de pijlkoker genomen. En Elam staat natuurlijk voor de Elamieten. Elam is niet de aanduiding van het land Elam of zoiets, maar het is de aanduiding van het volk, de zonen van Elam. Want het is ongetwijfeld zo dat deze Elamieten streden in de legers van de vijand, zoals het gebruikelijk, hè. Ja, toen Leiden belegerd werd, gebeurde dat door Zwitsers, hè. Ja, wij zeggen het was Spanje, maar goed, het waren Zwitsers. Het zou wel wijzer wezen als Zwitser, maar goed, hè. Dan ga je toch niet naar Leiden, hè. Maar goed, maar dat waren de huursoldaten toen, hè. Zo was dat, soldaten hadden ze in Zwitserland zelf niet nodig. Want de vijand kon daar toch nooit in doordringen in dat ruige gebergte. Had er ook geen belang bij, was veel te moeilijk en te duur. Dus die Zwitsers die konden wel ergens anders gaan vechten, dat deden ze dan ook. En geen geld, geen Zwitsers, hè? Zegt het spreekwoord. Nou, hoe het ook zij, het waren de Elamieten die als schutters, als boogschutters dus kennelijk, streden aan de kant van de vijand. En daar staat hij, want Elam heeft de pijlkoker genomen. De man is op de wagen, er zijn ruiters en Kir ontbloot het schild. Het zijn drie verwijzingen eigenlijk naar andere volkeren die daarbij betrokken zijn en die het beleg om de stad regelen. En het zal geschieden dat uw uitgelezen dalen vol wagenen zullen zijn en dat de ruiters zich gewisselijk zullen zetten ter poorten aan. En dat is dus de verzameling van de legers rondom Jeruzalem. En Jeruzalem zou dan ook inderdaad ingenomen worden. Er staat namelijk, hij zal het deksel van Juda ontdekken. Waarbij onder deksel verstaan moet worden, gewoon de muur van de stad, de bescherming van de stad. Hè? Dat waarachter men zich verschuilt. De gedachte is vermoedelijk deze, dat Juda hier voorgesteld wordt als een dame. Hetgeen in de Bijbel dus wel vaker voorkomt, de dochter van Juda. Het ging trouwens wel over de dochteren mijns volks in vers 4. En het deksel is dan inderdaad de sluier. De sluier die dan dient als bescherming. Want het is de sluier waarachter de vrouw, de maagd eigenlijk, schuil gaat, waarachter ze zich beschermt. En het wegnemen van die bedekking is dan ook een soort van aanranding, zou je moeten zeggen. En dat wordt hier toegepast, dat beeld wordt hier toegepast kennelijk op Jeruzalem en op Juda. Want de deksel waarachter het schuil gaat zal worden weggenomen. De muur van de stad zal weggenomen worden. De legers van Juda zouden verslagen worden enzovoorts. Hij zal het deksel van Juda ontdekken, oftewel gewoon wegnemen. Waarna staat, en te dien dagen zult gij zien naar de wapenen in het huis des wouds. Hetgeen betekent dat er wapens liggen, verzameld, in de wapenkamer, uiteraard, hè. En die wapenkamer, of dat hoe noemen ze het, een munitiedepot heet het, geloof ik, munitiedepot. Dat heet hier het huis des wouds. Dat is niks bijzonders, want zo heet het al heel lang. Al sinds 1 Koningen 7 vers 2. Het is een bekend huis namelijk in Jeruzalem. En ik meen dat het door Salomo gebouwd werd. Als onderdeel van zijn paleis. Staat in 1 Koningen 7 vers 1. Maar aan zijn huis bouwde Salomo 13 jaren. En hij volmaakte zijn ganse huis. Hij bouwde ook het huis des wouds van Libanon. Zal wel gemaakt zijn van de cederen van de Libanon. Nou, dat hoeft niet te raden, want het staat er in het einde van het vers. En daarom heette het huis des wouds van Libanon. Van 100 el in zijn lengte, 50 el in zijn breedte en 30 el in zijn hoogte. Op 4 rijen van cederen pilaren en cederen balken op de pilaren. En het was bedekt met ceder van boven op de ribben, die op 45 pilaren waren, 15 in één rij, et cetera, et cetera. Wat dat allemaal betekent, ik zou ik u niet kunnen vertellen, want ik heb dat nog nooit bestudeerd. Maar kennelijk fungeert dat huis des wouds als wapenkamer. hoort bij het paleis. En daar bevinden zich de wapenen waarnaar Israël of de Jeruzalemmers op zoek gaan volgens Jesaja 22 vers 8. Te die dagen zult gij zien naar de wapenen in het huis des Wouds. Want als de beleg komt, dan zal men de wapens moeten grijpen. Hè? Zich bewapenen. En er staat er in vers 9. En gij lieden zult bezien de reten der stad Davids. Dat zijn dus kennelijk de bressen, de scheuren in de muren rondom de stad. Gij zult bezien de reten der stad Davids, omdat zij velen zijn. De gedachte is in het algemeen dat Israël aan die verdediging van Jeruzalem niks gedaan heeft. Nooit de veiligheid van de stad in het oog heeft gehouden, in ieder geval vele jaren lang niet. En daarom ook nauwelijks bewapend was. De muur ook had verwaarloosd en verklaart ook waarom de legers die naar buiten gestuurd waren, de verdediging die naar buiten gestuurd was, meteen op de vlucht sloeg toen het in de verte de vijand zag aankomen. Het was ook helemaal niet op den oorlog voorbereid. Het is aardig om dat te zeggen op 4 mei. Ja. Nou goed, dan zullen we het verder niet. Hè? Nee? Weet je dat niet? Oh. Moet je het boekje lezen van Dr. de Jong, weet je wel. Dat boekje van. Het is maar een paar meter lang. Over de geschiedenis van Nederland in de eerste. In de Tweede Wereldoorlog. En dan leer je wel hoe het was met de legers van Nederland in mei 1945. 40, sorry, mei 1940, ja. Dat stelde dus niet zoveel voor. Want men dacht, er komt toch geen oorlog. Ze doen ons niks, enzovoort. Gaat u maar rustig slapen, werd er van overheidswegen gezegd. Gaat hij maar rustig slapen, ze komen vanzelf al binnen. Maar dat werd er niet bij gezegd. Ja. Nou. Dus aan de veiligheid van de stad werd helemaal niet gedacht. Nou moet ik er wel meteen bij zeggen dat die veiligheid natuurlijk toch niet gegarandeerd wordt door welk leger van Jeruzalem dan ook. Want als de Heer vindt dat de stad zal worden verwoest, dan gebeurt dat natuurlijk ook. Daar zitten we dus niet in. Maar het is wel zo dat men naar normale normen inderdaad de veiligheid zou moeten garanderen. En overdrachtelijk gezien betekent het natuurlijk dat men Jehovah zou moeten dienen en zich aan hem zou moeten onderwerpen, want dat zou de veiligheid van de stad vervolgens ten goede komen. Zo zit het natuurlijk eigenlijk. Maar de stad is helemaal niet bewapend. Integendeel, het houdt geen rekening met welke vijand dan ook. Het is eigenlijk hoogmoedig en zegt, ach, wij zijn het uitverkoren volk, want zo ligt die gedachte ongeveer. Dat komt vanzelf allemaal wel goed. Nou, dat bleek dus niet het geval. Dus moesten ze nu toch naar het huis des Wouds, de wapenkamer. En daar staat er, en dat ze gingen bezien de reten der stad Davids, omdat ze velen zijn. Ze moesten ineens de muren herstellen. En bovendien staat er, en gij zult de wateren des ondersten vijvers vergaderen. En er wordt later weer over gesproken. Maar dat betekent dat men de waterleiding van Jeruzalem in orde maakte. Dat werd ook wel eens tijd dan. Maar het water had men natuurlijk nodig tijdens de belegering. Dan moest die watervoorziening, die moest natuurlijk goed functioneren. Want de belegering van de stad heeft eigenlijk maar één doel. Dat is altijd zo. Naar de inname van de stad, maar de uithongering van de stad. De bedoeling is dat er niks meer aangevoerd kan worden naar de stad. Afgevoerd ook niet. En dat is ter verhoging van het gevaar van besmettelijke ziekte en dat soort dingen meer. Maar aangevoerd ook niet, zodat men vanzelf uithongert of eventueel zelfs van dorst omkomt. Want die kans zit er ook nog in. Zodat men op die wijze de stad dwingt om zich over te geven. En daarom is men bezig om in de eerste plaats wapens te halen, de muren van de stad te herstellen, de waterleiding van de stad in orde te maken, want Jeruzalem heeft sinds mijn zeugenis één watervoorziening gehad. We hebben het daar al eens over gehad, eerder al. Hè? Want je had ook een opperste vijver, dat weet u, daar heb ik het over gehad. En met de leiding naar beneden toe. En die kun je voor een deel vandaag de dag nog bezichtigen. Die leidingen, die pijpen of goten, zijn er nog steeds. Nou, voor een deel natuurlijk. Hè. Er staat dan, vers 10, gij zult ook de huizen van Jeruzalem tellen en gij zult huizen afbreken om de muren te bevestigen. Dat wil zeggen dat men Jeruzalem doorgaat om de huizen te inventariseren, te kijken welke gebouwen er allemaal zijn. En de huizen die toch het zwakste zijn, die toch geen verdedigende functie meer hebben of onbewoonbaar zijn of zo, worden afgebroken, opdat men de stenen van die huizen zal gebruiken voor de bouw of het herstel van de muur. Eindelijk begint men wat aan de verdediging te doen. Maar het is wel paniek en beroering en, hoe heet het ook, en verwarring. Er staat er ook, zult gij een gracht maken tussen beide de muren voor de wateren des oude vijvers. Daar heb je het alweer. Dus weer wordt er gesproken over herstel van een deel, althans, van de watervoorziening. Maar er staat meteen achter, maar gij zult niet opwaarts zien op dien die zo gedaan heeft, nog aanmerkend dien dat van verre tijden geformeerd heeft. En er wordt ineens eerst gesproken over de watervoorziening van de stad, maar dan ineens wordt gesproken over de Heer zelf. Gij zult niet zien, gij zult niet opwaarts zien, er kan geen misverstand over bestaan dat de Heer bedoeld is. Gij zult niet opwaarts zien op degene die zulks gedaan heeft. Wat heeft God dan in het verleden gedaan? Wel, is er al van water voorzien? Waarschijnlijk wordt meteen gedacht aan de woestijn, het water uit de rots. En daarmee wordt gesproken, overdrachtelijk natuurlijk, over het woord dat God gaf aan Israël, woorden des levens. Want daar is dat water natuurlijk een beeld van. Maar het belangrijkste wat Israël zou moeten doen, of wat Jeruzalem zou moeten doen, is natuurlijk opwaarts zien op de Heer die water en dus leven geeft. Maar het doet het niet. Het zorgt zelf voor alleen maar het letterlijke water. Maar het zou uiteindelijk niet baten. Gij zult niet opwaarts zien op dien die zo gedaan heeft. Het wordt nog een keer gezegd. Nog aanmerken dien die dat van verre tijden staat er geformeerd heeft. Want deze oude vijver, de water is oude vijvers, deze oude vijver zit gewoon op het verbond, het oude verbond, oude woorden, oude beloften ook, die God aan Israël gedaan heeft. Maar Israël ziet niet op de Heer en daarom wordt de stad toch verwoest. Dan staat er in vers 12, en te dien dagen, dat is de dag van de uiteindelijke val van Jeruzalem, te dien dagen zal de Heere der Heerscharen, roepen tot geween. De Jeruzalemmers worden dus opgeroepen om te wenen door de Heer. De Heer roept hen op tot geween, namelijk tot rouwklagen, namelijk tot kaalheid en tot omgording des zaks. En daarbij gaat het gewoon om rouw. Hè? Al deze vier dingen. Geween, rouwklagen, kaalheid is ook een beeld van rouw. Kaalheid wil zeggen dat men zich de haren afscheert en haren staan voor de uitwendige kracht, fysieke kracht in de eerste plaats eigenlijk, van de mens. En het kaalscheren is een beeld van de dood dus, kracht die weggenomen wordt. Een omgording der zaks is dat eveneens, want als men zich kleedt in de zak worden de lichaamsvormen verhuld en het wegnemen van de vorm is immers een beeld van de dood. Dus te dien dagen zal de Heere Jeruzalem oproepen tot berouw en tot bekering uiteraard. Maar in plaats daarvan staat er vers 13, maar ziet, er is vreugde en blijdschap. In plaats van rouw en bekering tot de Heer is er vreugde en blijdschap. En er staat bij hoe ook, er staat met runderen te doden en schapen te kelen, vlees te eten en wijn te drinken en te zeggen, laat ons eten en drinken, want morgen zullen wij sterven. Dus men gaat gewoon door met feestvieren. Men zegt, nou, er is dan verder toch niks aan te doen, enzovoorts. In plaats van dat men zich bekeert tot de Heer. Er zit wat anders bij. Je kunt hier in vers 13 dus wel gewoon lezen dat men doorging met feestvieren. Op fatalistische wijze. Het eigenaardig is dat... 4 mei is vandaag. Ja. Het eigenaardig is dat bekend is dat ook de Joden in de dagen van de Tweede Wereldoorlog in het algemeen zo leefden. Dat wil zeggen, zij gingen door met waar ze mee bezig waren, zoals feestvieren. Want ja, of men nou al of niet geloofde in deze uitroeiing der Joden, dat maakte niet zoveel uit. Men deed gewoon alsof er niks aan de hand was. En men riep in ieder geval de Heer niet aan. Ik zeg dus niet dat dat veel geholpen zou hebben, hoor. Dat zei ik dus niet. Ik zeg het niet. Dat het niet zo is, zeg niet dat het wel zo is, zeg alleen dat het in ieder geval niet gebeurde. Maar dat men doorging met eten en drinken en ja, morgen sterven, dat geldt in het algemeen voor iedereen. Nou, niet helemaal precies morgen, maar in ieder geval in de toekomst toch. En dus trok men zich van deze dingen niks aan. Maar er zit nog wat anders achter, want er staat, want feestvieren kun je ook zonder runderen te doden en schapen te kelen. Maar waarom staat dat er dan zo uitdrukkelijk bij? Omdat het staat voor de Joodse godsdienst, voor het judaïsme dan, zal ik maar zeggen. De Joodse eredienst. Waarbij offers gebracht worden waarvan de Heer zegt dat hij ze helemaal niet wil, helemaal niet blieft. Want offers die in ongeloof gebracht worden, ook deze bloedige offers die in ongeloof gebracht worden, zijn de Heer een gruwel. Want het is niks anders dan het doden van beesten. En nog onnuttig ook. Want als je een beest doodt en daarna de rest gewoon op het vuur, op een brandstapel, een altaar, maar het wordt dan een brandstapel natuurlijk, als je een ongelovige bent. Hè. Als je dan op een brandstapel gewoon maar verbrandt, dat is natuurlijk een volstrekt zinloze, destructieve, vernietigende bezigheid. En dat blieft de Heer niet. En dat is waar het waarschijnlijk ook om gaat. Al moet ik er meteen bij zeggen dat deze dienst aan Jehovah via deze offers enzovoorts in de dagen van Jesaja toch eigenlijk nauwelijks plaatsvond. Maar hoe het ook zij, deze woorden moeten we natuurlijk toch van toepassing brengen ook op de toekomst en door de tijd heen. En dan staat er gewoon dat Israël zich van al deze dreiging weinig aantrekt, maar in principe doorgaat met groot gedruis en een woelige stad en huppelende stad. Kortom, laat ons eten en drinken. Het leven ging tamelijk gewoon door. Men maakte zich geen zorgen, niet echt tenminste. Maar dan komt het laatste commentaar van Jesaja daarop. Juist, Jesaja zegt namelijk in vers 14. Maar de Heer der Heerscharen heeft zich voor mijn oren geopenbaard, zeggende, indien ulieden deze ongerechtigheid verzoend wordt totdat gij sterft, zegt de Heere der Heerscharen. Dat betekent dus dat deze ongerechtigheid niet verzoend wordt en dat zij zouden sterven. Dat lijkt me wel duidelijk, dat is de algemene gedachte. Het wordt niet verzoend, ze zullen sterven, maar er staat indien. En wat ik altijd uitleg bij het woord indien in de Statenvertaling is dat indien in de Statenvertaling betekent dat er een voorwaarde aan verbonden is. Het is niet zeker wat hier gebeurt, maar het hangt van minstens één voorwaarde af. En die voorwaarde lijkt me wel duidelijk, want die voorwaarde is al genoemd eigenlijk in vers 11. Wanneer men opwaarts zou zien op de Heer die in het verleden het leven gaf, het water uit de rots enzovoorts, dan zou de ongerechtigheid zonder meer verzoend worden. Maar indien men dat niet doet, dan wordt de ongerechtigheid niet verzoend en dus leidt deze weg tot de dood. Dan komt het op neer. Waarbij ik natuurlijk wel voor de duidelijkheid moet stellen dat de val van Jeruzalem zeker was. Maar de vraag was maar wie daarin zou omkomen. Want Jeruzalem zal dan vallen, Maar helemaal puur theoretisch is het mogelijk dat de hele stad verwoest wordt en van mijn part, maar bij wijze van spreken ook de tempel verbrandt zonder dat er één slachtoffer valt. Dat is wel erg theoretisch gesteld. Hè? Maar die gedachte moeten we toch vasthouden. Dat betekent dat ongerechtigheid verzoend wordt, maar dat de stad zelf wel degelijk verwoest wordt. Nou, zo zou het niet gaan. Maar het is natuurlijk wel zo dat het overblijfsel uit de stad niet uitgeroeid zal worden. En nou citeer ik uit Zacharië 14. Waar staat dat de Heer al de heidenen ten strijde zal verzamelen tegen Jeruzalem. De stad zal ingenomen worden. En alles wat er zo bij hoort gebeurt er ook. Staat er ook allemaal bij. Maar het overblijfsel zal uit de stad niet uitgeroeid worden, staat er. Want het gelovig overblijfsel zal kunnen ontkomen. Uit de stad. Door de berg. Naar de woestijn. En dat is het. En vandaar dat hier staat indien. Er is een voorwaarde aan verbonden. Indien u lieden deze ongerechtigheid verzoend wordt totdat gij sterft. Voorwaardelijk wordt u deze ongerechtigheid verzoend. De voorwaarde is die van geloven. Als die voorwaarde niet voldaan wordt, dan zal men onverzoend sterven, zegt de Heer der Heerscharen. Dus eigenlijk is het toch een oproep tot bekering, zoals we van Jesaja mogen verwachten. De evangelist, weet u wel. De evangelist onder de profeten. Waarna een schriftgedeelte volgt, wat redelijk bekend is, omdat het in het Nieuwe Testament ook wordt aangehaald. Sommige schriftplaatsen eruit, althans. Maar er komt een stukje profetie, wat in hoge mate symbolisch is. Het houdt verband met de dagen van Jesaja zelf. Het wordt in verband gebracht met twee figuren uit zijn tijd, namelijk Sebna en Eliakim. Deze lui komen trouwens op andere plaatsen ook in de Bijbel voor. Maar er staat al zo, zegt de Heer der Heerscharen, vers 15, ga heen, ga in tot die schatmeester, tot Sebna de hofmeester, en spreek, wat hebt gij hier of wien hebt gij hier, dat gij u hier een graf uitgehouden hebt, als die zijn graf in de hoogte uithoudt, die een woning voor zich op een rotssteen laat aftekenen. Zie, de Heere zal u wegwerpen met de mannelijke wegwerping, en hij zal u ganselijk overdekken. Hij zal u gewisselijk voortrollen, gelijk men een bal rolt, in een land wijd van begrip. Al daar zult gij sterven, en al daar zullen uw heerlijke wagenen zijn. O gij schandvlek van het huis uws Heeren. En ik zal u afstoten van uw staat, en van uw stand zal hij u verstoren. En het zal te dien dagen geschieden dat ik mijn knecht Eliakim, de zoon van Hilkia, roepen zal. Ik zal hem met uw rok bekleden, en ik zal hem met uw gordel sterken. En uw heerschappij zal ik in zijn hand geven, en hij zal de inwoneren te Jeruzalem en de huizen van Juda tot vader zijn. En ik zal de sleutel van het huis van David op zijn schouder leggen, en hij zal open doen en niemand zal sluiten, en hij zal sluiten en niemand zal open doen. En ik zal hem als een nagel inslaan in een vaste plaats, en hij zal wezen tot stoel der eer voor het huis zijns vaders. En men zal aan hem hangen alle heerlijkheid van het huis zijns vaders, der uitspruitelingen en der afkomelingen, ook alle kleine vaten van de vaten de bekers, of zelfs tot al de vaten de flessen. Te dien dagen, spreekt de Heer der Heerscharen, zal die nagel die aan een vaste plaats gestoken was, weggenomen worden, en hij zal afgehouden worden, en hij zal vallen, en de last die daaraan is, zal afgesneden worden, want de Heer heeft het gesproken. En dat is dus, precies zoals er boven staat, een bedreiging van Sebna en verhoging van Eliakim. Sebna wordt hier hofmeester genoemd in vers 15. Dat is maar zo'n vertaling, want wat het woord precies betekende in de praktijk, dat is niet bekend. Schatbewaarder wordt ook wel eens gezegd, maar het is niet helemaal duidelijk. Maar hofmeester lijkt me wel aardig. En Eliakim wordt ook genoemd in verschillende functies, maar beide vervullen een functie aan het hof. Je vindt dat ook in 2 Koningen 18. Dan vind je die beide figuren terug. Twee Koningen 18. waar ook sprake is van het beleg van Jeruzalem. En er wordt ook de vijver genoemd, de opperste vijver, in vers 17. We hebben dat schriftgedeelte alles aangehaald. Maar we komen in vers 37 deze keer, waar staat: toen kwam Eliakim, de zoon van Hilkia, de hofmeester, en Sebna, de schrijver. En er worden nog een paar lui genoemd. En je ziet dat het inderdaad historische figuren zijn. In de dagen van Jesaja, in de dagen van de belegering van de stad in Jeruzalem. En wat er gezegd wordt, is dat Sebna zou verdwijnen uit zijn positie. En Eliakim zou zijn plaats innemen. En dat is een beeld wat wij zo uit het hoofd met één natte vinger zo eventjes invullen en verklaren. Dat is makkelijk genoeg, hè. Er zijn zoveel toepassingen van te bedenken. Maar de makkelijkste is gewoon dat de oude schepping wordt weggenomen en plaats maakt voor een nieuwe schepping. Dat is de breedste. Dat is de meest eenvoudige toepassing van dit beginsel. Maar je kunt ook zeggen dat het oude, het natuurlijke Israël, het oude ongelovige Israël zal weggenomen worden. En dat de beloofde zegeningen aan Israël zullen gegeven worden aan een wedergeboren Israël. Dat is ongeveer de gedachte. Je kunt ook zeggen dat het oude verbond zal worden weggenomen. En zal plaatsmaken voor het nieuwe verbond. Ik zal nog een paar bedenken. Je kunt ook zeggen dat het beest, of van mijn part antichrist, want in dit geval maakt dat niet veel verschil, zal worden weggenomen en zal plaatsmaken voor Christus. Sebna is dan de tegenstander. Ik zei dit keer ook echt antichrist, want het kan natuurlijk best voor toepassing gebracht worden op de machthebber in Jeruzalem, namelijk de valse profeet, die ook antichrist genaamd wordt. In Jeruzalem, dus in Israël. Maar er zal plaatsmaken voor de echte vorst van Israël, namelijk Christus. Nou, dan heb ik er al een paar genoemd. Er is er één die is nog moeilijker. Die is echt moeilijk. Dat is dat Sebna ook beschouwd kan worden als een beeld van de Heer in zijn eerste komst. Dat ligt niet zo voor de hand, ik weet het. We hebben moeite om dat te bedenken. Maar toch is dat een toepassing. Een beeld van de Heer in vernedering, die zal plaats moeten maken voor de verheerlijkte Christus. Zijt gij degene die komen zou, of verwachten wij een andere, liet Johannes de Doper vragen. En laten we nu maar even zeggen, inderdaad, wij verwachten een andere, namelijk niet Sebna is degene die komen zou, maar wij verwachten een ander, namelijk Eliakim. Het probleem wat zich in deze laatste toepassing voordoet, is dat Sebna hier heel negatief beschreven wordt. En dat kun je toch niet toepassen op Israël. Deze schandvlek op het huis van zijn heer. En zo staat het in het eind van vers 18. Daarvan denk je dan, dat kun je toch niet toepassen op de Heer Jezus. Maar dat kan heel goed, omdat de Heer Jezus inderdaad tot zonde gemaakt werd. En de zonde de wereld droeg. En dus op die grond wel degelijk als schandvlek van het huis zijns heren beschouwd kan worden. We dienen dat goed te beseffen. Hij droeg reëel de zonde en behaagde de heren dan ook prompt hem te verbrijzelen, omdat hij inderdaad beschouwd werd als deze schandvlek. Wel, als u een schandvlek bent op het huis des heren, dan was de Heer Jezus dat dus ook. Want hij droeg uw schuld. Ik weet dat het niet zo voor de hand ligt, maar toch ligt dat wel zo. Het is precies hetzelfde als het verhaal over Saul en David. Saul wordt al heel lang per traditie beschouwd als een type van antichrist, of van het beest, of hoe het verheten mag. En David dan van de Christus. Ik heb het vroeger thuis ook zo geleerd. In tweede instantie blijkt dat het beeld van Saul gewoon toegepast moet worden op de Heer Jezus zelf. In zijn eerste komst, in vernedering. Die zou lijden en sterven, zijn koninkrijk zou opgeven, zou moeten opgeven ook, enzovoorts. En die zou plaats moeten maken voor David. En zo moest de Heer komen in vernedering en daarna plaats maken voor de opgewekte. Ik heb nou de gelegenheid om het uitgebreid aan te tonen, maar zo zit het wel. Wat er nog bij komt natuurlijk, dat de Heer in zijn eerste komst gewoon de plaats van de oude schepping inneemt. En dus net als die oude schepping moet plaats maken voor een nieuwe. Het is heel eenvoudig. En als we zeggen, het schept naar zijn beeld van het oude verbond, dan hebben we precies hetzelfde verhaal. De Heer Jezus kwam onder de wet. In de dagen van de wet. Opdat hij degene die onder de wet waren verlossen zou. En opdat wij dus vervolgens daarna de aanstelling tot zonen zouden verkrijgen. Namelijk niet onder de wet, maar onder de genade. Dat verhaal is het ook. Want de Heer Jezus identificeert zich met de oude schepping, met de mens, met de wet. Hij is die oude schepping, hij is de oude mens, hij is de wet, toch? En dus wordt hij gedood. Opdat hij vervangen zou worden voor de opgewekte, of door de opgewekte, zo moet ik zeggen. Nou, dan gaan we even door deze vers heen. Ga heen, ga in tot die schatmeester. Hij wordt dus schatmeester genoemd en hij wordt vervolgens hofmeester genoemd. Hij wordt geacht van hoge komaf te zijn, in ieder geval rijk. Misschien was hij oppertesaurier of zoiets. Je weet nooit wat het is. Maar dat is een schatbewaarder, hè. Maar in ieder geval een belangrijk figuur aan het hof, een regeringsfunctionaris. Een soort van eerste minister misschien, ik weet het echt niet, maar zoiets. Maar hij moest gaan tot deze Sepma, Jesaja. En Sepma betekent groei. Heeft te maken met groter worden. Of zoals een ander zou zeggen, het heeft te maken met de ontwikkelingskrachten van deze wereld. We hadden van de week nog een gesprek met theologen, of op de radio was dat. En er was er een bij die verklaarde heel ootmoedig dat hij zichzelf er laatst op betrapt had, dat hij nog bepaalde opvattingen had uit de 19e eeuw. Hè? Daar geneerde hij zich voor, maar hij wilde dat wel bekennen, dat hij dat bij zichzelf, ondanks alles, toch nog wel terugvond. Hè? Nou ja, dan breek je de klomp. Trouwens, ik heb al lang geen klompen meer. Maar, hè? Wat een dwaasheid. Er is een theoloog die zijn schuld erkent. Ja, sorry, ik heb ook nog bepaalde opvattingen bij mezelf gevonden. Ik heb ze al weggedaan nu natuurlijk, maar ik heb ze gevonden uit de 19e eeuw. Hè, dat is 87 jaar, nee, 89, nou, 89 jaar geleden. Hè? U moest eens weten hoe oud mijn opvattingen zijn. Van het jaar nul. Nee, niet anno domine. Anno domini. Niet dominee, dat is wat aardige vergissing. En niet anno domini, maar anno mundi. Dat scheelt zeker 4000 jaar in elk geval. Want anno mundi wil zeggen het jaar der wereld. En betekent het jaar nul vanaf de schepping van Adam ongeveer. Hè? Dat betekent dat. En dat is dus nou, een dikke 6000 jaar geleden. Dat was wat anders dan 89 jaar geleden, hè? Wat een dwaasheid, hè? En die mensen vertellen dat, ik heb daar eigenlijk een beetje medelijden mee. Want wat denken zij dan dat van hun opvattingen overblijft over pakweg een halve eeuw? Want het gaat allemaal steeds sneller, hè? Nou, en als over 50 jaar hun opvattingen toch allemaal achterhaald zijn, waar zijn ze dan mee bezig? Ik ging vissen, of zoiets, hè? Nee, letterlijk natuurlijk dan, want niet mensenvissen bedoel ik. Hè? Maar iets dergelijks, bedoel, dat is toch die reist onzin. Hè? Maar dat is die groeigedachte. Alles wordt groter, alles verandert. En alles wat er vroeger was, dat is toch niks meer. Je moet het na verloop van tijd weggooien, enzovoorts. Nou, dat is de gedachte van de wereld. Trouwens, de hele evolutiegedachte ligt daar aan ten grondslag. Dat is de hele evolutiegedachte. Hè? Het is eerst niks. En nou is er zoveel, dus alles wordt vanzelf beter en groter enzovoorts. En het aardige is dat wij enige jaren geleden, tientallen jaren geleden trouwens inmiddels alweer, bekendgemaakt werden met de gedachte dat er een einde was aan de groei. Hè? Weet u het nog? De grenzen van de groei heette zoiets. Hè? Dan moesten we leren dat die toename kon niet altijd maar zo blijven. Maar dat wisten wij al lang. Sinds het jaar nul wisten wij dat al. Want de Bijbel leert dat er weliswaar een toename is in zekere zin van de dingen in deze wereld. Dat wil zeggen, niet in de dingen zelf, niet in de mens zelf, maar wel bijvoorbeeld in de werken van de mens. Hij doet steeds meer, hij bereikt steeds meer, dat is er wel, maar hij wordt niet meer. Er is niet een groei in de mens zelf, er is een groei in zijn werken. Maar aan die groei komt een eind. Evolutie bestaat dus wel, maar niet in de schepping als zodanig, maar wel in de werken van de schepping. Daar zit een ontwikkeling in. En men denkt abusievelijk dat aangezien de werken van de mens, de producten van de mens toenemen, dat daarmee de mens zelf ook in waarde en in veelheid toeneemt. En dat is dus niet het geval. Maar goed, aan die groei komt in ieder geval een eind, omdat alles wat groeit op slot vanzelf een keer uit elkaar barst. Juist, heel goed. Want wat gebeurde er met Judas? Het is niet zo'n smakelijk verhaal. Excuus. Maar wat, hè? Ik dank u. Zo was dat, ja. Die barstte dus inderdaad uit elkaar. Want al wat allemaal, wat maar groter wordt, barst uit elkaar. Ook het zuurdeesem, het rijzende deeg, daarvan loop je het risico dat het uit elkaar klapt. Ja. Ik heb er weinig verstand van, maar zo zit het wel. En dat is met ballonnetjes en al dat soort dingen ook zo. Dus hoe dan ook, er is een grens aan die groei. Sebna vertegenwoordigt de groei zoals die is in die wereld, maar aan die groei zal een eind komen. Hij mag dan schatmeester zijn, hofmeester zijn, hoge positie innemen, maar hij zou vernederd worden. En dan staat er over hem, in vers 16, wordt de vraag gesteld, wat hebt gij hier of wien hebt gij hier? Dat betekent dus dat hij een vreemdeling was in Jeruzalem. Hij wordt verondersteld niets te hebben in Jeruzalem. Misschien was hij een buitenlander, dat zou ook nog kunnen. Het kan ook natuurlijk zijn dat hij van een andere stam was, of in ieder geval uit een ander deel van het land kwam. Maar in Jeruzalem wordt hij beschouwd als vreemdeling, kennelijk. En daarom wordt de vraag gesteld, wat heb je hier eigenlijk? Wat doe je hier eigenlijk? Hè? Wat hebt gij hier? Of wie hebt gij hier? Dat gij u hier een graf uitgehouden hebt, als die zijn graf in de hoogte uithoudt, die een woning voor zich op een rotsteen laat aftekenen. De gedachte is namelijk dat deze man zich een graf heeft laten maken in de rotsen, uithakken in de rotsen, want men graven, als je op gebergte woont, kun je natuurlijk niet graven in de grond. Komt niet zo ver. Dus moet het uitgehouwen worden in de rotsen. En wat men deed, is inderdaad een graf aftekenen, een paalgraf moet je dan zeggen, aftekenen op de bergwand. En die werd dan uitgehouwen. En waar hebben we dat meer gehoord? Waar gebeurde dat nog meer? Waar houdde men een woning uit in de rotsen? Waar hield men een woning uit in de rotsen? Waar tekende men zo'n huis af op het gebergte en hakte het dan uit? In Petra, dat zijn alle huizen zo ongeveer. Nou, alle huizen die er overgebleven zijn in elk geval. Precies zo. Maar omdat het in de bergen is uitgehakt, kan het ook beschouwd worden als graf. Het moet als graven gezien worden. Het waren woningen, voor een deel ook graven trouwens. Maar de gedachte is dat hier deze Sebna precies hetzelfde gedaan heeft. Hij heeft een graf laten uithouden, een praalgraf, een woning dus. Maar bedoeld als een soort van eeuwige woning. In de hoogte staat er. Vers 16. Op een rotsteen, dat wil zeggen op een rots. Dus we dat laten aftekenen en dat wordt daar gemaakt, of het is inmiddels al gemaakt. Dat wil zeggen dat hij denkt permanent blijvend in Jeruzalem te wonen, ook na zijn overlijden. Hij ziet in dit Jeruzalem een blijvende plaats. blijvende stad, moet ik eigenlijk zeggen. Maar wat zegt het schrift? Wij hebben hier geen blijvende stad, maar we zoeken de toekomende. Deze stad gaat voorbij en deze hoge woning, die dient tot niets, want Sebna zal vernederd worden. U moet meteen verband leggen tussen deze uitspraak hier in Jesaja 23 en de uitspraak die we kort geleden op dinsdagavond besproken hebben uit Obadja, waar dit soort dingen gezegd worden over Edom in Petra, inderdaad. Obadja vers 3. De trotsheid uw harten heeft u bedrogen. Hij die daar woont in de kloven der steenrotsen, in zijn hoge woning, de term staat hier zelfs letterlijk, die in zijn hart zegt, wie zou mij ter aarde nederstoten? En dan zegt de Heer, al verhief gij uw geleide arend en al stelt gij uw nest tussen de sterren, zo zal ik u vandaar nederstoten, spreekt de Heer. Enzovoort. Die hoge woning, uitgehakt in de rotsen, die voor eeuwig bedoeld is, die zal tot niets neiden, want men zal uit die woning vernederd worden. En dat is wat tegen Sebna hier ook gezegd wordt, zodat u maar ziet dat hier Jeruzalem vergeleken wordt met Edom. En daarom staat er in Jesaja 22, vers 17. Zie, de Heere zal u wegwerpen met een mannelijke wegwerping. Want de Heer zelf is namelijk de man en daarom degene die zal heersen. Je moet eruit concluderen meteen, hè, dat de Heer zelf is de man die wegwerpt met een mannelijke wegwerping. Wat werpt hij dus weg? De vrouwelijke Sebna. Zodat je maar weer ziet dat Sebna inderdaad een beeld is van alleziende dingen. Dat begrijpt u toch? Ik heb niet gezegd dat Sebna een vrouw was. Hè? Heb ik niet gezegd. Hè? Nee. Ik zei de vrouwelijke Sebna, omdat de Heer de mannelijke is en hij vernedert de vrouwelijke. Oftewel, hij onderwerpt de vrouwelijke. En dat is in dit geval Sebna. Hij zal vernederd worden. En hij zal u ganselijk overdekken. En overdekken wil zeggen dat hij er dan niet meer is. Want het overdekken of bedekken, ook vertaald met verzoenen eventueel, betekent immers dat de dingen voor altijd weggedaan worden. Een definitief deksel overheen gaat. En het deksel is eigenlijk de nieuwe aarde, hoor. Als het er nou helemaal over gaat, helemaal in de breedte. Hè? Dus die oude schepping wordt weggedaan, oude wereld, dan wordt die bedekt. Dat er een nieuwe aarde, een nieuwe schepping, overheen komt. Ik hoop niet dat ik dat hoef uit te leggen. Want oude dingen worden als het ware begraven, verdwijnen daar beneden in de buitenste duisternis enzovoorts. Er komt een nieuwe wereld als het ware bovenop. Dus hij zal u wegwerpen met een mannelijke wegwerping. Hij zal u ganselijk overdekken. Hij zal u gewisselijk voortrollen. Want het heeft met wedergeboorte dus te maken. Want rollen heeft altijd te maken met wedergeboorte. Hij zal u voortrollen gelijk met een bal, een rond ding. Rolt in een land wijd van begrip. Dat wil zeggen, hij zal verwijderd worden eigenlijk naar het dodenrijk of de buitenste duisternis enzovoorts. Letterlijk. Het betekent natuurlijk dat Sebna vernederd zal worden en terug zal keren naar het buitenland. Of naar het buitenland gebracht zal worden. Weggerold worden. Maar dat land wijd van begrip. Dat is dus een erg wijd land. En je hebt er een heel groot begrip voor nodig om dat land te kunnen begrijpen. Dat kunnen we dus ook niet. En dat blijkt uit dat het uiteindelijk gewoon staat inderdaad voor het dodenrijk. Ja. Nou, noem nou zo'n land wijd van omvang. Dan gaan we weer, hè. Zal ik het weer uitleggen? Mijn bord is niet groot genoeg. Dat weet je toch, hier is de hemel, daar is de aarde En daarbuiten, dat, ja, hoe ver dat gaat, weet ik niet. Maar het is erg wijd van begrip, van omvang. Het is onbegrensd. Olam is het eigenlijk. Het is onbeperkt. Dat is dat land wijd van begrip waarin hij zal verdwijnen. Maar daarheen verdwijnt de hele oude schepping, want geen plaats is voor die gevonden. Dus dat is een plaats van erg wijd van begrip. Of omvang. Ik noemde even Elam, dat was niet voor niks. Want het woord waar kwamen we al tegen in vers 6. Elam heeft de pijlkoker genomen, maar Elam is hetzelfde als Olam. En dat is hetzelfde als eeuwig. Dat daar ook eigenlijk gesproken wordt over een definitieve verwoesting van het oude Jeruzalem. Maar goed, dat even terzijde. Al daar zult gij sterven, staat er ook. Ja, dat zal wel. Als je naar het dodenrijk gaat, dan sterf je. Dat klopt. Van Sebna betekent dat hij letterlijk naar het buitenland in ballingschap zou gaan en daar zou sterven. In de verbanning. Maar overdrachtelijk betekent het gewoon dat aan de hele groei, Sebna, aan de groei van deze oude schepping een eind komt door gewoon de dood, de definitieve verdwijning van deze oude schepping. Hij verdwijnt namelijk in het dodenrijk, eigenlijk de poel des vuurs, of hoe het maar heten mag. En maakt plaats voor een nieuwe schepping. Want die heerlijke wagenen, gouden koets denk ik dan wel eens, maar dat bedoel ik niet zo erg. Zo, hè. Maar die heerlijke wagenen van Sebna, die zullen inderdaad zijn al daar in het land wijd van begrip. Het brengt hem nergens. Hij laat zich kennelijk in chique auto's rondrijden in Jeruzalem. Maar waar brengen ze hem? Wel nergens. In het dodenrijk, in de vernietiging. Eind van de groei. O gij schandvlek van het huis uws heren, die heer is uiteraard de koning van Jeruzalem. Daar laten we het eerst even bij, want we gaan eerst pauzeren. Omdat, hij zegt gewoon dat als de doden niet opgewekt worden, heeft het leven voor de Heer en de beperkingen die men zich daarbij moet opleggen, geen enkele zin. Omdat er dan geen vergelding tegenover staat. Dat wil zeggen, het wordt dan nooit gecompenseerd. Wat voor zin heeft het om hier de lage weg te gaan, heet dat, hè? Als daar niet een hoge weg tegenover staat in de toekomst. Dus waarom zou men hier de strijd strijden, zijn lichaam bedwingen enzovoort, en tegen de beesten vechten? Het waren trouwens mensen, hoor, die beesten in Efeze. Maar goed, hè? Zeg ik even bij. Maar waarom zou men die strijd aangaan als het toch geen vergelding des loons is? Kortom, als het toch geen opstanding is. Dat betekent dus dat die uitspraak laat ons eten en drinken, want morgen zullen wij sterven, zo dwaas nog niet is. Maar hij gaat ervan uit dat er geen leven is na de dood. Ik bedoel niet in de dood, maar na de dood. Het gaat ervan uit dat er geen opstanding is. Het gaat ervan uit dat God geen vergelding zal doen enzovoorts. Als je met die vergelding geen rekening houdt, dan kun je het beste inderdaad maar gewoon van je leven genieten, zolang je nog kunt. Dat is ook de normale menselijke gedachte. Ik heb daar ook helemaal niks tegen. Ik vind het op zich een zeer goede, nuttige, menselijke gedachte. Het is ook terecht, en de Bijbel haalt het zelfs voor de gelovigen ook nog aan. Die zegt ook dat we rijkelijk hebben ontvangen om te genieten en dat soort dingen. Dat is ook zo. Maar er staat tegenover dat aangezien er ook sprake is van een eeuwige erfenis door de opstanding, en dus na de opstanding, is het nuttig om daar nu reeds mee rekening te houden. En daarom, zegt de apostel Paulus, heeft hij deze weg van vernederingen, van lijden gegaan, een weg van strijd in elk geval, opdat hij daarvoor de vergelding zou ontvangen in de toekomst. Het is dezelfde gedachte als die van de apostel Petrus, aan wie min of meer gevraagd wordt van, ja, dat is wel aardig, wij zijn gelovig en wij wachten op de wederkomst van Christus, maar ja, er zijn er al zoveel van die gelovigen dood gegaan. Inmiddels, ja, wat hebben die daar nog aan? En dan zegt Petrus, dat maakt niks uit, want de Heer staat bereid om te oordelen niet alleen de levenden, maar ook de doden, want die zullen opgewekt worden en zullen ook geoordeeld worden. Zowel positief als negatief. Dat is de gedachte. Anders blijft er inderdaad niks anders over dan te zeggen, laat ons eten en drinken, want morgen zullen we sterven. Het is ook dan ook zo dat ook in de dienst van Paulus, in de dienst aan de Heer in het algemeen, het resultaat op de arbeid over het algemeen zeer onbevredigend is. Dat wil zeggen, het valt altijd tegen. Er moet hard gewerkt worden en het resultaat is over het algemeen zeer teleurstellend. Dat is echt zo, dat meen ik. Want ja, leven komt maar heel moeilijk tot stand, hoor. In deze dooie wereld, hè. Dat is inderdaad, ploegen op de rotsen heet dat, enzovoort. Dus het is inderdaad heel moeilijk. Het is maar een gering resultaat. Maar de gedachte is dat het ook niet zozeer gaat om het resultaat zelf. Maar het gaat in de eerste plaats om de verheerlijking van de Heer in het leven van de dienstknecht van God. En bovendien, dat zou ik nog nader moeten uitleggen. Het Gods doel met deze wereld is dat er een nieuwe schepping uit voorkomt. Begrijp je me goed? Daarvoor zijn niet zoveel mensen nodig. Eén is ook genoeg. En in zekere zin gaat het ook zo, want die ene mens is Christus dan, hè? Maar goed, God riep Israël, maar daar had hij niet 600.000 man voor nodig die uitgingen uit Egypte. Hij had het ook alleen kunnen doen met alleen Mozes, zei hij later. Dus zo, op het aantal zit het helemaal niet vast. Want uit die één kan een menigte voortkomen. God riep alleen maar Abraham uit Ur der Chaldeeën enzovoorts. Hè? En hij werd het vader van vele volken. Dus op het aantal zit het niet vast. Maar waar het wel om gaat, is dat hoewel deze wereld, deze oude schepping in de macht ligt van de tegenstander. En hoewel ook de oude mens dus, ook die van de gelovigen, eigenlijk onderworpen is aan de macht van de tegenstander, is de bedoeling dat toch diezelfde oude mensen, datzelfde lichaam, diezelfde mond en diezelfde voeten, om maar eens wat te noemen, gebruikt zouden worden voor het doel waarvoor ze oorspronkelijk geschapen zijn. En dat doel is uiteraard de verheerlijking van de schepper. En de grote tegenstander heeft dat via de zondeval enzovoorts onmogelijk gemaakt. Maar God heeft dat via het offer van de Heer Jezus Christus weer teniet gedaan. Hij heeft het dus wel weer mogelijk gemaakt dat deze oude mensen, dit oude sterfelijke lichaam, dienstbaar gemaakt wordt aan het oorspronkelijke doel. En daar gaat het om. Het oorspronkelijke doel is bijvoorbeeld, concreet, dat die mens en deze mond de woorden Gods spreekt. En dat dit hart de woorden Gods ontvangt. De zondeval is immers dat men de woorden Gods verwerkt. En zijn eigen woorden, zijn eigen gedachten of die van de Satan voor in de plaats stelt. Maar de bedoeling is dat de mens komt tot aanvaarding van dat woord en die woorden dan ook weer spreekt. Of daarna ook anderen die woorden horen en geloven is niet van primair belang. Dat is een bijverschijnsel. Ik heb het vaak genoeg onder woorden gebracht, ook in de loop der jaren. Wordt niet altijd even goed begrepen, maar ik bedoel dit. Als ik hier achter de lessenaar sta en het woord van God staat te prediken, dan gaat het in de eerste plaats om dat ik dat doe. En of u het woord dan aanvaardt en daaraan gehoor geeft, dat is, ik heb wel eens gezegd, dat interesseert me niet. Maar dat was heel lang geleden dat ik dat zei. Het was niet zo verstandig om dat te zeggen, want het interesseert me natuurlijk wel. Ieder mens is geïnteresseerd in het resultaat van zijn arbeid en het resultaat van wat hij doet. Maar het is niet van primair belang. Het eerste belang is namelijk of degene die het doet, of die dat inderdaad doet zoals dat moet. En daar gaat het om. En mijn beloning bestaat ook niet uit, wordt het niet bepaald door het aantal mensen wat aan het woord gehoor geeft, want dat zou het van u afhangen. Maar het is afhankelijk van de trouw waarmee ik aan deze kant van de lessenaar dat woord hanteer. En of ik het naar beste kunnen doe. Het hoeft niet perfect te zijn. Liever wel natuurlijk, maar in ieder geval zo goed mogelijk. En daar gaat het maar om. Want dat is de overwinning die de Heer dan behaalt en die in dit voorbeeld ik dan ook zou behalen. Namelijk dat ondanks de aanwezigheid van de zonde, ondanks de onderworpenheid toch aan deze verderfelijke wereld, deze eeuwige dingen gestalt krijgen. En dat is de bedoeling. Nou, dat is alles. En het bijproduct is dan min of meer, hè, het is een beetje een raar woord, maar een nevenresultaat zal ik dan maar zeggen, is dan dat anderen dat woord horen en daardoor gezegend worden en daardoor ook diezelfde weg ingaan enzovoort. Maar dat is niet het eerste. Nou, dat is het. Dat is wat de apostel dus ook zegt. Ik heb gevochten, ik heb gestreden, ik heb tegen die beesten gevochten in Efeze en weet ik veel allemaal. Maar dat hij zegt niet dat hij dat gedaan heeft ter wille van de gelovigen of ter wille van de Efeziërs of wat dan ook. Maar ter wille van de Heer die hij dient, opdat hij daar zelf de kroon des levens voor zou ontvangen. En het eind van zijn leven zegt hij dus niet, ik heb zoveel mensen voor de Heer gewonnen. Hij zegt maar, ik trek voort, is mijn weggelegde kroon des levens. Want daar ging het hem om. Hij zegt niet, de liefde voor de zondaar dringt mij, hoewel ik die liefde ongetwijfeld gehad zal hebben. Maar hij zei, de liefde van Christus dringt ons. Dat was 2 Korinther 5. Nou, zo hoort het dus, hè. En dat is ook, om dan terug te komen naar dit schriftgedeelte hier, dat is ook de gedachte in verband met Israël. Israël is geroepen, niet opdat het zegeningen zou ontvangen in de eerste plaats, of dat het de wereld aan zich zou onderwerpen, maar in de eerste plaats opdat het de woorden God zou bewaren. Zo staat het ook in de Romeinen. Het eerste belang en eerste zegen van Israël is dat het de woorden God zijn toebetrouwd en van belang was, dat het die woorden zou bewaren en eventueel daaruit zou leven. Of daardoor ook andere volken tot bekering, tot geloof zouden komen, dat is pas punt 2. Want het gaat eerst om de gehoorzaamheid van het volk als zodanig. En op grond daarvan zou het gezegend worden. Nou, terug dan naar Jesaja 22. Waar stond in vers 19. En ik zal u afstoten, gezegd tot Sebna, ik zal u afstoten van uw staat, uw positie betekent dat gewoon, hè? Van uw staat en van uw stand zal hij u verstoren. Leuk is in dit vers dat er eerst staat ik en daarna staat er hij. Maar het gaat in beide gevallen over de Heer. Dat is weer zo'n vers waarin het niet zo nauw genomen wordt met de eerste of de derde persoon, enkelvoud in dit geval, met ik of hij. Want ik haal het altijd aan, omdat iets dergelijks natuurlijk ook voorkomt in Zacharia 12. Zij zullen mij, dus eerste persoon enkelvoud, aanschouwen die zij doorstoken hebben, en ze zullen over hem, dat is derde persoon enkelvoud, rouwklagen als over een enige geborene. En men heeft dat dan wegvertaald in de nieuwere vertaling. Men zegt dat is een fout. Maar ik zeg dat is helemaal geen fout, want het komt in de Bijbel vele malen voor. Je kunt over jezelf spreken als over afstand. Als op een afstand, hè. Je kunt zeggen hij en bedoelen mij. Of ik natuurlijk dan. Wij, sterker nog, de koningin, hè. Koningin de Nederlanden, die wordt de eerste persoon enkelvoud vervangen door de eerste persoon meervoud. Ja. En de Engelsen praten dikwijls, Engelsen, Ephraim, hè? Engelsen praten heel dikwijls over zichzelf. Tenminste de oude, echte antieke Engelsen. Engelsman is altijd antiek, een beetje stoffig. Als je zo'n tweetjasje zo schudt, dan komt er al stof uit, dat weet je. Nou, maar dat is echt Engels. Maar die lui, die praat over zichzelf in de derde persoon enkelvoud, ja. Over iemand. One. Iemand. En bedoelen zichzelf. Ja. Ik was er vroeger niet op bedacht. Denk ik, waar heeft hij het nou over? Ken ik die vent ook? Maar dan had hij het over zichzelf. Ik Willem Jones bijvoorbeeld deed dat, hè. Goed, uit bescheidenheid nam hij afstand van zichzelf en zei hij, maar hij bedoelde gewoon ik. Dat is heel normaal hoor. Ja. Goed, nou dan gaan we terug naar Jesaja. Er staat dus, ik zal u afstoten van uw staat en van uw stand zal hij u verstoren. Je kunt zelfs daarvan zeggen dat ik, dat slaat op de Heer die hier nu spreekt en hij zou slaan de Heer die in de toekomst zal verschijnen. Dat kan ook, dan heb je ook afstand. Maar het doet weinig te zaken, want het is de Heer zelf die het zal doen. En er staat, en het zal te 10 dagen geschieden dat ik mijn knecht Eljakim, de zoon van Hilkia, roepen zal. En deze Eljakim wordt in de plaats gesteld van de groei. Van, in de plaats van Sebna bedoel ik dus, hè. En Eljakim, dat betekent, God zal verheffen. Zo vertaalt men het gewoonlijk. Maar dat is niet helemaal correct, want het betekent ook, er zit hetzelfde woord in, God zal vastmaken. En als je dat je moet dat gewoon bij elkaar optellen, alleen wordt de zin wat langer, dan betekent Eliakim, God zal verhogen en vastmaken. Dat het dat betekent, dat leidt geen enkele twijfel, want dat staat een paar versen verder toegelicht. Er staat namelijk in vers 23, ik zal hem als een nagel, dat is een spijker, in gewoon Nederlands, dat is niet helemaal correct, want een nagel, dit woord nagel kan ook slaan op een houten kapstok bijvoorbeeld, hè. In oude gebouwen zie je dat nog wel eens. Dat, hoe moet ik het nou netjes uitleggen? Dan heb je in een houten wand of in een houten staande balk, een houten pilaar of zo, is een gat geboord en dan steken ze een soort van stukje bezemsteel in, een stukje hout, weet je wel, zo schuin erin. En dat fungeert dan als kapstok of als wat dan ook, daar kun je van alles aan ophangen. Dus wij zouden een spijker in de muur slaan, maar vroeger staken ze gewoon een houten pen. Een houten pen. In de muur, dat heet ook een nagel. En daar zou je dus aan moeten denken. Ik zal hem als een nagel inslaan in een vaste plaats. Ik zeg dat er met opzet bij, want anders denkt u bij nagel meteen weer aan spijkers en aan een kruis. En dat is niet de bedoeling, want daar gaat het helemaal niet over. Dan krijgen we het anders. In dat geval zouden we namelijk hetzelfde misverstand krijgen als het grote misverstand van Johannes 3, vers 16 en 15 en 14. Want gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de zoon des mensen verhoogd worden. En dan leest men daar dat hij gekruist moet worden. Maar er staat dat hij ten hemel zal moeten varen. Want dat is wat er staat. Ja, er staat nog een vers eerder. Vers 12 en 13. Maar dan krijg je het misverstand dat er gesproken wordt over verhoging, verheerlijking en dus opstanding en hemelvaart eigenlijk. En men leest daarin de vernedering, de kruisiging namelijk. En dat zou dan hier ook gebeuren, want hier gaat het inderdaad om de verhoging van Christus in de eerste plaats. En de komst van een nieuwe schepping natuurlijk. Want deze nagel die ingeslagen wordt in een vaste plaats spreekt niet over het kruis, maar spreekt over de verhoging van Christus. Want die wordt ingeslagen in een vaste, hoge plaats. Dat moet ook wel, anders kan je er niks aan hangen. Die nagel wordt heus niet een halve meter boven de grond in de muur geslagen, bedoel ik maar. Niet laag, maar hoog. Dan staat in vers 24. En we zal aan hem hangen alle heerlijkheid van het huis zijns vaders. Dat vind ik voorlopig al even genoeg, want het woord heerlijkheid wordt al gebruikt. En dan is het duidelijk, want heerlijkheid spreekt inderdaad over de verhoging van Christus. Die vlees is geworden en onder ons heeft gewoond, maar van wie wij inmiddels ook de heerlijkheid aanschouwd hebben, Johannes 1. En dat slaat uiteraard op zijn verhoging. Goed, dat allemaal even als toelichting op de naam Eliakim. Eliakim betekent dus God zal verheffen, maar ook God zal vastmaken. Het gaat dus om een hoge, vaste plaats. En het slaat ongetwijfeld op de opstanding en hemelvaart van Christus. Oftewel, het slaat op het stellen van de Zoon tot koning en hoge priester aan Gods rechterhand. Op een vaste plaats, namelijk een onwankelbare troon. Dat is het. En in gedachten zie ik nog steeds die woorden voor me, in het Engels overigens, van Louis Berry Chafer, die zei, in het hele Oude Testament kunnen we geen profetieën vinden over de hemelvaart van Christus. En ik weet er zoveel. Zoveel. Hij vond ze niet jammer. Die hebben er weer een. De man is abuis geweest, heeft niet goed nagedacht, want Psalm 110, ze heeft je heus wel gekend. Zit aan mijn rechterhand. Dat is toch hetzelfde als kom hier hoger op. Hè? Dat is toch een profetie over de hemelvaart van Christus. Ja. Dus de man heeft er niet goed bij nagedacht. Maar helaas. Goed, het zal dus geschieden dat Eliakim geroepen zal worden. God zal hem verheffen en daar vastmaken. En hij is de zoon van Hilkia. Dan weten we meteen wie hij is, want Hilkia betekent een deel van Jehovah. Dat is de letterlijke vertaling, deel van Jehovah. Dat betekent hij is een partje, een stukje, een groot stuk als je het mij vraagt, van Jehovah. Dat lijkt natuurlijk vreemd, want je kunt Jehovah niet in stukken delen, Jehovah is namelijk één. En dus betekent het Jehovah in een bepaalde gedaante, in een bepaald, nou... gedaante. Ik bedoel, in een bepaalde hoedanigheid, een bepaald aspect van Jehovah. Hilkia. Want een van de aspecten van Jehovah is dat hij zou zijn de Messias. Of de zoon, oftewel de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Deel van Jehovah. Dan staat er over deze Eliakim, de zoon van Hilkia. Ik zal hem met uw rok bekleden. Dat wil zeggen, de dingen van de oude schepping gaan over naar de nieuwe. De dingen van Adam gaan over naar Christus, de opgewekte. Ook zelfs de dingen van Jezus, de hoedanigheden van Jezus, gaan over naar Christus, de opgewekte. Je kunt zelfs zeggen, de dingen van het oude verbond gaan over naar het nieuwe, of worden vervuld in het nieuwe, want zo kan je het natuurlijk ook zeggen. Kortom, de rok van Sebna wordt de rok van Eliakim. Je kunt ook zeggen, het kleed van Elia wordt later gedragen door Eliza. Precies hetzelfde beeld. Oftewel, een deel van de mantel van Saul bevindt zich in het bezit van David. Daar ben ik toch weer bij Saul terecht. Hè? Dus ik zal hem met uw rok bekleden, ik zal hem met uw gordel sterken. Hetzelfde betekenis uiteraard. En uw heerschappij, of namelijk uw heerschappij, zal ik in zijn hand geven. De heerschappij van Sebna en over de Eliakim. En hij zal de inwoners van Jeruzalem en de huizen van Juda tot vader zijn. En dat betekent dat deze Eliakim hier eigenlijk beschouwd wordt als het hoofd van de stam van Juda en dus gewoon als de koning uit het Davidisch huis. Dat was hij niet hoor, Eliakim. Maar hij is er wel een beeld van en daar gaat het maar om. Ja, tot vader zijn, dat wil zeggen dat hij zal geven, hè? Als vader. En dus is hij het hoofd van de familie en dus van heel Juda en van de inwoners van Jeruzalem. En dan lees ik eerst maar door, dat is het makkelijkste. Er staat namelijk in vers 22, en ik zal de sleutel van het huis van David op zijn schouder leggen. Als je nou echt vleeselijk bent ingesteld, dan zeg je, dat moet een hele zware sleutel geweest zijn. Dan staat het in de handboeken. Vroeger hadden ze hele grote sleutels van de stad, want het blijkt uit de Bijbel dat men ze op de schouder moest dragen. Wat zulke domme redeneringen kom je dan tegen. Maar geloof je maar niet dat het echt een sleutel was, want het is natuurlijk je reinste beeldspraak. En zelfs als het echt een sleutel is, vervult hij in de praktijk slechts een symbolische functie. Want als je denkt dat je je tegen de vijand kunt verdedigen door de stadspoort op slot te doen, dan heb je het wel mis. Want dan roepen we gewoon de geuzen roepen wij erbij. En dan rammen we gewoon de poort van de Bril. Op 1 april. Hè? Juist. Dus dat betekent allemaal niks. Het heeft slechts een symbolische functie. Vooral bij carnaval, maar dat is weer een ander verhaal. Dus de sleutel van het huis van David krijgt hij op zijn schouder. De betekenis ervan is niet zo moeilijk, want wat heeft een mens op zijn schouder eventueel? Wat zal er op zijn schouder zijn? De heerschappij, dus dat is makkelijker. De heerschappij, verantwoordelijkheid namelijk. De last die hij draagt, de verantwoordelijkheid die hij draagt en dus in hoogste instantie de heerschappij. De heerschappij zou op zijn schouder zijn. En als die heerser die de heerschappij op zijn schouder heeft afkomstig is uit het huis van David, dan heeft hij dus de sleutel van het huis van David. De sleutel van de voordeur, begrijp je toch gewoon? De sleutel van het paleis. Om het makkelijk te maken dan. Maar dat betekent gewoon dat hij degene is die het koninkrijk van David gestalte zou geven. Dat staat er ook achter. Hij zal open doen en niemand zal sluiten. En hij zal sluiten en niemand zal open doen. Wordt het huis van David dan ooit afgesloten en weer geopend? Jazeker, want het huis van David werd afgesloten. Ja, kom ik op. Maar het huis van David werd natuurlijk afgesloten. Want waar is de koning van het huis van David? Gaan we even kijken in het huis van David. Kunnen we die in? Zit dicht. Hij is er niet, hij is weg enzovoorts. In zekere zin althans hoor. Maar het zal weer geopend worden omdat er iemand met de sleutel komt. In zekere zin is dat natuurlijk al gebeurd, maar dat is niet helemaal correct, want het huis van David veronderstelt toch echt een huis hier beneden in Jeruzalem. En wat dat betreft moeten we zeggen, dat is er niet, dat is weg. Thuisje de slot. Er zijn ook andere beelden, er wordt ook gewoon gezegd dat de hut van het huis, dus van David, de tijdelijke verblijfplaats trouwens van David, de hut dus, want het was in het verleden allemaal tijdelijk, het was dus een hut, die tent, tabernakel, die is inderdaad vervallen. En pas in de toekomst zal die hut weder opgericht worden. Alleen zal dan blijken dat het een echt paleis en gebouw wordt. Kortom, hier wordt gesproken over iemand die erfgenaam zou zijn van David. Deze Eliakim was dit overigens niet, ik zeg het er nog maar eens bij. Maar hij is een beeld van degene die het wel is, namelijk van de Heer Jezus zelf. Staat het ook ergens in de Bijbel? Jazeker, want er staat in Openbaring 3 in elk geval en in Openbaring 1. Want dan wordt dit vers aangehaald. Dat zoek ik dus maar even op. Openbaring 3. Openbaring 1 wordt wel over sleutels gesproken, maar niet over het koninkrijk, maar sleutel van het dodenrijk. Het heeft er wel iets mee te maken, maar daar zal ik me nu niet in verdiepen. Dus we gaan naar Openbaring 3, waar staat in vers 7. Schrijf aan de engel der gemeente die in Philadelphia is. Dit zegt de heilige, de waarachtige. Degene dus die de sleutel Davids heeft. Die opent en niemand sluit, en hij sluit en niemand opent. Dat is dus een rechtstreeks citaat uit Jesaja 22. En daar ging het over Eliakim. Hè? Ja. Maar hier in Openbaring 3 gaat het natuurlijk niet over Eliakim. Maar over de Heer Jezus. Zodat hier zonder meer gezegd wordt dat Eliakim een type is van Christus. Ja. En de algemene theologische verklaring is gewoon deze. Dat schrijven van Openbaring, misschien was het echt wel Johannes, maar dat zal wel niet, maar misschien was het echt Johannes, die heeft gedacht, God, dat is een mooi vers daar in Jesaja, dat kan ik goed gebruiken voor mijn preek. Hè? Want ze denken dat de man theoloog was, Johannes. Hè? Ja. En dat ze dus een vers ergens vandaan nodig hadden. Kon niet schelen wat het betekent, maar ze hebben het nodig. En dus werd het hier ingeplakt. Klinkt nogal plechtig. Zo kan ik mooi gebruiken. Maar zo zit het natuurlijk niet. Hè? Nee, als je geen oog hebt voor typologie, dan moet je zo'n verklaring bedenken. Maar als je wel oog hebt voor de typologie, dan is het helemaal geen probleem. De verhoging van Eliakim die aangekondigd wordt in Jesaja 22... is een profetische aankondiging van de verhoging van Christus. En daar moet ik zelfs bij zeggen in verband met zijn wederkomst. Want er zit nog een heel verhaal aan vast, eigenlijk. Want ik heb al een paar keer uitdrukkelijk gezegd, denk erom Eliakim. Er waren koninklijken uit het huis van Juda, wie naam eindigde op Kim. Joachim en zo, Joachim. En als ik zeg, er was ook een Eliakim bij, zegt hij, dat zal wel. Maar deze Eliakim is geen koning uit het huis van Juda. En toch wordt gezegd, ik heb de sleutel van het huis van David op zijn schouder leggen. Ja, misschien was hij dan hoofd van de lijfwacht, of hoe heet dat, van de koninklijke hofhouding, dat hij de deur van het paleis opende en sloot en zo. Hè? Dat kan. Maar dat is niet de uiteindelijke betekenis. Dat is misschien de letterlijke betekenis op Eliakim, dat hij een soort poortwachter werd of zoiets. Hè? Hij zat aan de poort van het paleis of zoiets. Maar dat is niet de uiteindelijke betekenis. Maar het gaat erom dat Eliakim, die hier helemaal geen rechten op de troon kan laten gelden, toch als het ware gezien wordt als de koning uit het huis van David. En daarmee wordt er eigenlijk verwezen naar de Heere Jezus, nu in onze dagen. De Heer namelijk die verhoogd is in zekere zin, omdat hij in de hemel is in de rechterhand God, maar die verhoogd zal worden, omdat hij nog verhoogd moet worden ook in de toekomst. Hier op aarde namelijk. Want hij zit dan wel op de troon van zijn vader David, van zijn vader in de hemel, troon van God, maar hij zit niet op de troon van zijn vader David in Jeruzalem. Dat moet nog gebeuren. En daar verwijst dit vers, of dit schriftgedeelte dan ook naar. Het gaat om de verhoging van iemand die, naar de mens gesproken, toch niet op de troon zou zitten. Maar hij zal er wel zitten. Want dat is het verhaal van Eliakim en dat is dus ook het verhaal van de Heer Jezus. Want hij wordt door de wereld verworpen. Hij lijkt niet erfgenaam te zijn van de troon van David en toch zal hij op de troon van David zitten in de toekomst, namelijk in verband met zijn wederkomst. Want dan zal hij ook als de zoon van David verheerlijkt worden. Kortom, dan komt hij met de sleutel en doet de deur open, zal ik maar zeggen. Gaat naar binnen, eventueel met geweld, want het gebeurt met geweld. Maar gaat naar binnen en zal zich zetten op de troon. En dat is die deur openen. Maar er staat niet alleen bij dat hij de deur zal openen en dat niemand die deur kan dichthouden dan. Dat staat er, hij zal openen en niemand sluit. Maar er stond ook, hij sluit en niemand opent. En hij heeft gesloten in het verleden. Hij heeft de deur op slot gedaan en hij zegt, ik mag het eigenlijk niet zeggen, maar het schiet me een lied te binnen. Nou, tabé dan, ik groet u, enzovoort. Hè? Dat lied kent u waarschijnlijk wel, het staat niet in de bundel. Maar zo ging het wel. Hij ging heen en liet het koninkrijk voor wat het was. En in de toekomst. En niemand kan het meer openen. Tot op heden ook niet. Maar zelfs weer Malgo niet. Dus om daar nog even op die opmerking terug te komen van zojuist. Want een troon in Jeruzalem, een blijvende troon in Jeruzalem, is niet te realiseren. De Heer zelf heeft de deur op slot gedaan, is geen andere koning. En in de toekomst zal hij weer verschijnen en dan zal hij alsnog de deur weer openen, de troon van David gaan zitten. Dat is de betekenis van die uitspraak in Jesaja 22, maar ook van die in Openbaring 3. Maar het is wat moeilijk om het uit te leggen. Maar ik denk dat de meesten van u het wel weten. De zaak is namelijk dat deze 7 brieven hier in Openbaring, 2 en 3, dat deze 7 brieven geen letterlijke brieven zijn, dat ze niet geschreven zijn aan een gemeente in Efeze of Smyrna of Pergamus of Thyatira of Sardis of Philadelphia of Laodicea, of die gemeenten er wel waren. Dat doet niks ter zake. Wij weten van sommigen dat ze er waren, van anderen weten we niks.